Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ingeborg, je hebt vandaag een spannend verhaal voor ons over een schipbreuk, maar wel met catastrofale gevolgen. Ik ben heel benieuwd. Vertel.
Ik wil eerst even om te beginnen een klein stukje citeren uit een van de grote kranten uit Londen. Uit begin van november 1859. Hier gaat hij. Een heer die Welsh heette, die een kamer had in een van de onderste delen van het schip, bond twee zwarte canvas zakken om zijn nek. Ze waren gevuld met goud. Een aantal andere passagiers stopten hun kostbare lading in hun zakken of maakten het goud vast aan hun riemen. Zo zonken ze naar de bodem van de zee. In de koloniale koffiehuizen in Londen ging het nieuws van mond tot mond. In fluisterende stemmen werd er gesproken. Mannen schudden hun hoofden, een koud gevoel van afschuw waarde rond. Uw verslaggever zag witte gezichten en gefronste wenkbrauwen. Behalve de prachtige taal van dit stuk, het is een stuk van een veel langer verslag, van enige pagina's zelfs, dat in de Times in Londen stond, een week of twee na het zinken van de Royal Charter. Het was een poging van de verslaggever om op een rijtje te zetten wat er gebeurd was met het schip rond de tijd dat het zonk in de vroege ochtend van 26 oktober 1859. Deze maand dus 165 jaar geleden. Het was groot nieuws, want de Royal Charter was net als de Titanic zo nieuw en modern dat iedereen dacht dat het niet kon zinken. En toch was het 45 meter van de kust van Anglesey in Wales op de klippen gelopen en uit elkaar gevallen. Kapitein Taylor had tot het allerlaatste moment voor zijn schip gevochten, dat was wel duidelijk. Hij was voor anker gegaan tot de kabels braken. Hij had de hele dure eiken masten laten afhakken in een poging om de kracht van de wind tegen te gaan. Maar eerst had het schip doormidden gebroken en toen bijna geëxplodeerd in honderden fragmenten hout en staal. 497 mensen kwamen om. De enige overlevenden, 39 mensen, waren allemaal mannen. En de helft van hen waren bemanningsleden. En dit is waarom het zo beroemd werd. Op de bodem van de oceaan, toen het gezonken was, lag een enorm fortuin. In waardes van vandaag zo'n $170 miljoen aan goud, aan geld, dat onderweg was geweest van de goudvelden van Victoria. En tientallen mensen hadden zichzelf niet weten te redden, omdat ze zoveel goud in hun zakken hadden, dat ze zonken als een baksteen, zoals die verslaggever dat ook al zei. Veel mensen hadden goud in de zomen van hun kleren genaaid, in hun schoenen, zelfs in hun haar. En daardoor werd de reis van de Royal Charter, die verkocht was als een soort ship of dreams, een absolute nachtmerrie.
Ja, heel treurig. Ik heb een beetje Titanic-vibes ook. Maar ja, die mensen die dus door hun eigen fortuin om het leven kwamen, kun je daar iets meer over vertellen?
Melbourne was in datzelfde jaar, 1959, de snelst groeiende stad van de wereld. Op weg om Marvelous Melbourne te worden, zoals ze dat het jaar daarna noemden. In 1951 was natuurlijk voor het eerst goud gevonden in Clunes. En honderdduizenden mensen waren van overal in de wereld afgereisd in de hoop om heel snel heel rijk te worden. In 1937 woonden er 75.000 mensen in Melbourne. En 20 jaar later 500.000. Dus heel erg gegroeid. Voor de meeste migranten kwam de droom natuurlijk niet uit. Want toen ze aankwamen werden ze eerst geconfronteerd met een soort tentenstad, Canvas Town, net buiten Port Melbourne. En dat was al niet zo fijn. Maar daarna gingen ze naar de goudvelden en werd het meestal nog veel erger. Heel hard werken, slecht wonen, heel weinig eten. En na een jaar of twee gebruikten de meesten van hen hun laatste geld om weer terug naar huis te gaan, waar dat dan ook was. Maar anderen lukten het wel. Die werden God hemeltje rijk, veel rijker soms dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen. Sommige van hen werden van de ene dag op de andere miljonair. En dat was goed voor hen, maar ook voor Melbourne zelf. In 1860 kwam er een bezoeker, die had de stad in 1850 gezien en vond het toen maar niks. Een minderwaardige, nep Engelse plek, schreef hij toen. En 10 jaar later was alles anders. Hij beschreef het als een geweldige stad met net zoveel luxe als de beste wijken van Londen. Flinders Street Station was toen net klaar. En dat was gebouwd met die goudwinsten. Het eerste echte station in het land. En voor Port Phillip Bay, waar de Royal Charter vanaf de Royal Charter naar Engeland vertrok, was een bos van masten, zoals een van de plaatselijke kranten trots schreef.
En begrijp ik het goed dat die mensen op de Royal Charter dus eigenlijk degene waren die geluk hadden gehad en dat zij naar huis gingen met heel veel geld?
Nou ja, nogal veel, ja. Op 24 augustus 1959 stond kapitein Taylor tientallen dozen goud en munten in te laden. Bijna 50.000 sovereigns, zoals de munten toen heten, en 2.000 kilo puur goud. En zoals ik in het begin al zei, dat was 170 miljoen dollar in ons geld waard. Maar dat was zeer waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want veel passagiers hadden het meeste niet aangegeven. Want dan moest je douanerechten betalen en daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Dus bijna iedereen had minstens een deel van de winst verborgen. In hun hutten, in hun kleren, vastgebonden op hun lichaam, vastgemaakt in hun haar. Anderen hadden het goud laten omsmelten en er kettingen van laten maken. En veel kinderen waren omhangen met een fortuin aan goud. En dat vertrouwen leek terecht, want de Royal Charter was een van de beste schepen in een vloot van een goede commerciële maatschappij. Het was nog maar 4 jaar oud, een klipper met een ijzeren romp met masten van het beste hout op de wereld. Het had zelfs een stoommotor, aangedreven door kolen. En het was speciaal gebouwd voor wat de Gold Run heette, de trip tussen Melbourne en Liverpool in Engeland, die mijnwerkers van en naar de goudvelden bracht. Er waren natuurlijk klassenverschillen aan boord, zoals je dat kunt voorstellen. Beneden, diep in de buik van het schip, kon je voor 16 guineas, de prijs van een paard, zal ik maar even zeggen, een bed kopen in een slaapzaal. Weinig privacy, veel ratten. Maar als je 75 guineas had, de prijs van 14 koeien, dan had je eerste klas accommodatie. Privé, een hut met heuse ramen, het beste eten, verse melk van de koeien aan boord en eieren van de kippen die ook aan boord waren. En als je wilde, een plek aan de tafel van de kapitein. Het schip had 2 dagen vertraging. We weten niet precies waarom, want alle papieren, inclusief de laatste passagierslijst, raakten verloren toen de Royal Charter verging. Maar die 2 dagen kostten het leven aan honderden mensen. Hoewel dat er in het begin niet zo uitzag, want kapitein Taylor was een bonus van £500 beloofd als hij binnen 150 dagen uit en thuis zou zijn. En dat leek te gaan lukken. Want op 24 oktober, toen ze 58 dagen onderweg waren, in plaats van de 3 maanden die dat stuk van de trip normaliter kostte, leverde de Royal Charter een paar mensen af in Cork in Ierland. Morgen thuis, zei de kapitein die avond tegen de gasten aan zijn tafel. En hij had geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Want de zee was kalm, er was nauwelijks wind en Liverpool lag natuurlijk aan de overkant van de Bristol Channel.
Ja, dan is toch de grote vraag, en die is misschien wel heel moeilijk te beantwoorden, wat ging er mis?
Wat de kapitein niet wist, omdat dat soort instrumenten nog niet bestonden, was dat er een storm aankwam. Winden met orkaankracht. Een front dat op dat moment al 500 kilometer breed was. Die avond zou het leven kosten aan meer dan 800 mensen, meer dan 200 schepen. 133 schepen zonken en 90 waren zwaar beschadigd. Veel schepen waren in die nacht al in de problemen gekomen, maar die ochtend voerde Royal Charter er dus middenin. Taylor deed wat hij kon. Even dacht hij zelfs dat het toch nog goed zou aflopen. Net buiten het stadje Mulfre liep het schip op een zandbank. En de kapitein dacht dat ze gered waren. Als ze op die zandbank het einde van de storm zouden kunnen afwachten, dan zouden ze de volgende dag gewoon naar land kunnen lopen. Maar toen kwam er een enorme golf die het schip optilde en tegen de rotsen sloeg. Een paar weken later zocht Frank Fowler, die niet alleen journalist was, maar ook in New South Wales in de bureaucratie had gezeten, uit wat er op die avond was gebeurd. En hij schreef het volgende. Er werd omgeroepen dat alle vrouwen aan boord moesten komen. Toen ze dat gedaan hadden, hoorde iedereen een enorme krak en met 2 oorverdovende dreunen brak het schip doormidden. Op die plek stonden een heleboel passagiers en toen de 2 helften uit elkaar vielen, verdwenen zij voor altijd in het water. Toen de kapitein begreep dat alle hoop verloren was, gaf hij de order om een dik touw klaar te maken. Een matroos die Joseph Rogers heette, bood zichzelf als vrijwilliger aan om met het touw naar de oever te zwemmen. We hebben nog steeds het verhaal van Frank Fowler. Hè? Het touw werd om zijn middel vastgemaakt en zo sprong de nobele held overboord, waarna hij het water tegemoet trad met de vastberadenheid van een zeeman. Een tijdje zag niemand hem meer, maar toen trok het touw aan en zag een van zijn collega's hoe Rogers de rotsen opklom. Maar voor de meeste mensen was het al te laat. Hele families stierven samen. Toen meneer Russell, zijn vrouw en kinderen aan dek kwamen, zagen ze dat ze op het achterdeel van het schip waren, gescheiden van de voorkant door een enorm gat. Daarin vielen elke seconde meer mensen, omdat de wind en de golven het schip heen en weer sloegen. Het was een moment van grote doodsangst. Terwijl ze zich vasthielden aan de trapleuning, zeiden ze elkaar vaarwel en wachtten het einde af. Prachtig, toch?
Ja, prachtig, maar ook wel heel erg dramatisch beschreven, hè?
Ja, nou ja, kijk, zo kun je natuurlijk niet meer schrijven in de krant. En er waren trouwens ook andere dingen, want na een tijdje bijvoorbeeld probeerde een tweede man, George Shuikar, een touw te gooien naar de mensen die op de oever stonden. Dat lukte na 8 keer, waarna hij een tweede touw naar de kant zwom. Beide zwemmers waren trouwens Maltese en Fowler schreef dat ook en daar voegde hij in de taal van die tijd nog iets aan toe. Het is koude troost, maar de twee helden in het water konden in ieder geval nog tussen de 30 en 40 mensen redden. Sommigen zeggen, maar het waren negers. Daar heb ik het volgende op te zeggen. Als deze helden geen medaille verdienen, dan was Horatio Nelson een lafaard. Prachtig, hè? En die conclusie moeten we dan trouwens trekken, want geen van beide mannen kreeg een medaille, hoewel ze wel een lintje kregen van de verzekeringsmaatschappij. En de schilder Henry O'Neill schilderde Rugger in een dramatisch schilderij, dat heette De Vrijwilliger, het jaar daarop. En dat klopte wel met de enorme aandacht die er voor de ondergang van de Royal Charter was. De hele wereld wilde weten wat er was gebeurd. Natuurlijk was het vreselijke lot van al die vrouwen en kinderen, dat was het om te beginnen. Zelfs 5 baby's overleden. Zoals Fowler het beschreef, vlak nadat het schip was vergaan, spoelden er een aantal lichamen aan. Toen meer en meer. Aan het eind van de dag waren het er 26, waaronder minstens 5 vrouwen en 2 jonge kinderen. Ze werden naar de kerk in Glandelgo gebracht en voorzichtig op stro gelegd, zodat ze door de nabestaanden konden worden geïdentificeerd. De meeste van de lichamen waren kapot, uit elkaar gereten door de rotsen of aangetast door stukken van het wrak. Tot zover even onze correspondent Frank Fowler. Maar daar hield het niet mee op. Want in die kerk werkte dominee Stephen Roos Hughes, die opeens vol aan de bak moest. Hij zorgde voor de lichamen, organiseerde de identificatie en schreef meer dan 1000 brieven aan nabestaanden die niet konden komen. Hij begroef hele families in één graf en dat vertelde hij aan Charles Dickens. Die was gekomen om het allemaal met eigen ogen te bekijken. In zijn semi-autobiografie beschreef Dickens Roos Hughes als de onbezongen held van de tragedie. De dominee stierf trouwens niet lang daarna, volslagen uitgeput en waarschijnlijk ook lichtelijk getraumatiseerd. Hij was nog maar 47 jaar oud.
Ja, wat gebeurde er hierna? Ligt dat goud nog steeds daar op de bodem eigenlijk?
Gedeeltelijk. 3 dagen na het ongeluk werd er voor het eerst naar het goud gedoken door duikers van de verzekeringsmaatschappij. 15 mannen vonden 199 goudstaven, 23 dozen met goud, 3.500 sovereigns en 400 pond aan goudstof. Sindsdien zijn er honderden duikers naar beneden gegaan. 5 jaar geleden rustte bijvoorbeeld Vince Turquette een expeditie uit. Turquette was 2 keer de beste goudwasser van de wereld geweest. Ja, dat is een heuse verkiezing. En het lukte hem om de grootste klomp goud op te duiken die ooit in Engeland werd gevonden. Hij woog bijna 100 gram en hij moest het aan de autoriteiten geven, want alles wat je in Britse wateren vindt is het eigendom van de staat, helaas. Maar als je naar het Liverpool Museum gaat, is daar een speciale migratieafdeling en daarin ligt van alles van de Royal Charter. een beetje touw, goud natuurlijk, een klein beetje messen en vorken, kopjes, een reddingsboei, wat stukken hout. En er kwam ook iets goeds uit de ellende van de Royal Charter. Op de avond van de ramp had kapitein Robert Fitzroy dienst bij de meteorologische dienst, die trouwens toen net was opgericht. En hij bracht daarna, geïnspireerd door de Royal Charter, de eerste scheepsberichten uit. En die bestaan nog steeds. Fitzroy, trouwens, om nog een kleine Australische connectie te maken, was trouwens ook de kapitein geweest van de Beagle, het schip dat Charles Darwin naar Australië had gebracht in 1834. Ik wil nog wel één detail toevoegen aan dit verhaal. In 2012 deden onderzoekers van de Universiteit van Uppsala in Zweden onderzoek naar 18 scheepsrampen. Die hadden plaatsgevonden tussen 1852 en 2011. Ze keken naar wat er gebeurd was met 15.000 passagiers en bemanningsleden van 30 nationaliteiten. En ze vonden dat mannen vooral zichzelf doorgaans als eerste redden. Mannen hebben 2 keer meer kans om te overleven dan vrouwen. En met kinderen loopt het slechtst af. En die cijfers zijn het allerergst bij Britse ongelukken. Interessant, toch?
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.